Opstaat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we gemeente van Psalm 130, het derde en vierde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En hoop op den Heer, gij vromen. Het derde en vierde vers van Psalm 130. de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden aldus samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heeren en smeken wij om zijn zegen. Zo vergadert gij, o Heere God, God des hemels en der aarde, in uw goedheid en in uw trouw, onze gemeente, omdat wij tezamen hier uw aangezicht mogen zoeken en onder uw woord ontstellen. Wat onderscheidt ons van zoveel anderen die van dit voorrecht verstoken zijn? Mogelijk beseffen ze het niet en wat zij daarin missen. Maar wat is het leven zonder en buiten uw woord om? Het is een zwerven door de doodsvalleien op het eeuwig verderf aan. Want uw woord is alleen maar een licht op het levenspad. Maar o Heere, nu zijn wij ook blind. Blind aangaande de weg des heils en doof voor uw woord. Zodat al zouden wij hier nu zijn en wij zouden geen aandacht van gemoed en hart hebben voor uw getuigenis en geen verlichte ogen van ons verstand, zo zouden wij toch niets verstaan en weten wij niet te onderscheiden de dingen die des geestes God zijn, dan is ons het evangelie een dwaasheid. En uw heilige wet verstaan wij niet. Wij gaan aan alles voorbij, ook aan dat voorrecht, dat de deuren van uw huis weer geopend werden, en dat wij de gezondheid mochten hebben om op te gaan, en ons hier te stellen onder uw woord. En daarom komen wij tot u met een bede, dat gij nog genadig op ons wilt neerzien, en zelf de eerste wil zijn om ons oor te doorboren en ons verstand te verlichten en ons hart te openen voor uw getuigenis en onze wil te buigen, opdat wij waarlijk hier tegenwoordig mogen zijn als degenen die wachten op de woorden des levens. Heere, gij hebt ons in de week die achter ons ligt gespaard en gedragen en verdragen met alle zonden en gebreken, waarin wij voor uw aangezicht verdoemelijk zijn. Niemand is er die goed is, ook niet tot één toe. Ze hebben allen uw heerlijkheid moeten derven door hun zonden. En gij hebt niet anders gedaan dan goed van de hemel, want deze heerlijke zomer getuigt van uw weldadigheid in zoveelerlei opzicht, dat wij beschaamd staan vanwege de rijkdommen uw zegeningen, die gij uitstort over een mensdom dat van uw wegen afzwerft. O God, dat gij nog met die wereld te doen hebt en wilt te doen hebben, is toch alleen omdat er bij u een eeuwige trouw is aan uw verbond, en gij nooit wilt laten varen het werk uwer handen, omdat gij u een kerk wilt vergaderen uit alle geslachten en uit alle volken en alle naties, opdat er een volk zal zijn dat uw lof zal vertellen. Want gij wilt niet dat gij alleen zult blijven in uw heerlijkheid, maar gij wilt een volk hebben dat uw lof zal vertellen tot in eeuwigheid. O, wij bidden u, wil dan genadig ook deze dienst des woords daartoe nog stellen, als een middel, als een instrument in uw hand, opdat uw kerk vergaderd wordt en uw kerk gebouwd wordt. Wil Christus verheerlijken door uw geest en woord. Wil uw heilige wet als een spiegel voor ons stellen, opdat we onze onreinheid en zonde voor het eerst of bij vernieuwing kennen en beleiden en ons verootmoedigen om onze zaligheid in die gezegende Heere Jezus Christus te stellen en te zoeken en niet tevreden te zijn voordat we hem mogen kennen in de kracht van zijn dood en van zijn opstanding, opdat ons leven mogen verklaard worden in die woorden van uw knecht Paulus, dat hij niet heeft zijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die gerechtigheid die uit Christus is door het geloof. Wij bidden u zegen uw dienstknechten, wil ze genadig sterken waar ze ook uw woord hebben uit te dragen, hier en elders in de gemeente en ook daarbuiten, overal waar uw naam gedachtenis gesticht wordt. Wij bidden u voor de zieken in hun nood en kommer, lichamelijk maar ook geestelijk. Wij bidden u voor die man die in zo'n grote benauwdheid is en die wij gisteren ontmoeten, Heere, wil gij de banden nog breken en hem nog genadig voortleiden. Heere, wij bidden u voor de gang van uw woord, ook in de ziekenhuizen, omdat daar op het ziekbed naar u wordt uitgezien, niet alleen naar bezoek van familie hier beneden, maar van bezoek naar bezoek van de hemel, dat zij uw woord
begeren te horen, om uit dat woord gezegend te worden. Wil zo ons genadig aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde. Verzoen de zonden. Zegen uw kinderen in al hun nood en beproeving. Er is zoveel wat niet uitgezegd kan worden in het openbaar. En wat in de stilte der eenzaamheid meegedragen wordt. Waarvan we alleen persoonlijk weet hebben. Heere, gij kent ze die daar stil hun weg gaan. In dat stille verlangen der ziel. In dat stille uitzien en dat wachten op het woord van uw heil. Gij kent ze, die daar veroordeeld in hun eigen bestaan over de wereld gaan en geen rust meer hebben voor het hol van hun voet. Gij kent ze, die daar getrokken werden en niet vreemd zijn aan de kennis uw wegen, maar die zich telkens meer en meer tegenvallen, die niets meer overhouden, en waarbij alle bevinding als het ware weggeblazen wordt, zodat zij verlangend vol heimwee terugzien. Och, weet ik derwaarts weer geleid, en mocht zo mijn mond u de ere geven. Gij weet het, wie daar in duistere zielen nachten zo heimweevol terugzien, maar ach, leer ze naar boven zien, leer ze achter zich laten hetgeen achter is, om zich te strekken naar hetgeen voor u is, voor hen is. Heere, open uw woord en de schatten van uw heil, en laat Christus in al zijn heerlijkheid en al genoegzaamheid voor hun ogen schitteren, opdat ze met de kerk der eeuwen mogen uitroepen: wij zien Jezus met ere en met heerlijkheid gekroond. En wij bidden u ook voor degene die zich verharden tegen uw waarheid in, en die zich afkeren van uw woord, die menen zelf de weg te weten, of beter en gereformeerder te zijn dan de ander, terwijl ze vreemd zijn aan de kennis uwer wegen, en nog nooit met zichzelf in de schuld zijn gekomen, nog nooit met zichzelf aan een eind zijn gekomen, maar die zich handhaven tegenover uw woord. O God, wil zo nog blinde ogen openen en oren ontsluiten, omdat ze zien en horen wie gij zijt en wie Christus is door uw heilige geest. Wij vragen u dit alles in de naam van uw lieve Zoon. Hoor en verhoor onze beden, om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek der Handelingen der Apostelen, het 10e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 29. Handelingen 10, vers 13 tot en met 29. En er geschiedde een stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide: geenszins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal, en het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, ziet de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende vraagde zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem: zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af, reis en reis met hem, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren. en zeide: Ziet, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbieden te zijne huizen, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis, doch des andere daags ging Petrus met hen heen, en sommige der broederen die van Joppe waren, gingen met hem. En des andere daags kwamen zij te Caesarea, en Cornelius verwachtte hem, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende, ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen: Gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gijlieden mij hebt ontboden. Tot zover de schriftlezing. Onze tekst is dit schriftgedeelte met als kerntekst de 23e vers. En als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des andere daags ging Petrus met hen heen, en sommige der broederen die van Joppe waren, gingen met hem. Handelingen 10, vers 23. Gemeent, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl een extra gave van u gevraagd wordt voor onze christelijke kleuterscholen. Wij bevelen alle collecten hartelijk in uw milddadigheid aan. En laat ons samen zingen van Psalm 19, de versen 5 en 6. Des Heere vrees is rein, en dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er verder volgt, dat zijn de versen 5 en 6 van Psalm 19.
Als hij ze dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Gemeente, deze woorden vertellen eigenlijk een geweldig wonder. Het was een geweldig wonder immers, dat Petrus zo welwillend en vriendelijk die heidense mensen in het huis van Simon de lederbereider binnenhaalde. Dat had hij een ogenblik tevoren zeker niet gedaan. Voor niets ter wereld. Wij kunnen ons niet voorstellen welke tegenstelling dat is, Jood en Heiden. Het is nog zo. Maar voor de Jood zoals het dus daar, zoals voor Petrus gold, ten opzichte van de heidenen, was er eenvoudig geen weg om deze kloof en geen brug om die kloof te overbruggen. En daar lezen we het nu zomaar ineens. Als hij hen ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Maar we hebben vernomen wat daar bij Petrus geschied is. Want God was op bezoek gekomen en de Heilige Geest had hem geleerd in dat bijzondere laken, dat teken dat hij in de hemel gezien had, het laken dat neerkwam als een zak waarin al het kruipend en viervoetig gedierte der aarde was en alle vogels, alle onrein gedierte dus. En God had gezegd dat al dit wat Petrus zag door hem rein genoemd werd. De Heilige Geest doet wonderen. Daarom is het de Heilige Geest. En dat wij hier lezen, als hij hen ingeroepen had, ontving hij ze in huis, is dan ook een getuigenis daarvan dat de Heilige Geest hier wonderen stelt. Wij lezen van de Heilige Geest dat hij doorzoekt de diepten Gods. En daarom brengt hij altijd dingen tevoorschijn die in niemands hart zouden opklimmen. Als die geest bijvoorbeeld aan zonde ontdekt, dan zien we de zonde niet zoals wij ze ook wel opmerken. En zoals wij er ook nog wel een woord van afkeuring over kunnen uitspreken. Maar dan zien wij de zonde totaal anders. Dan komen ze helemaal in een nieuw licht te staan, waardoor we ons verfoeien. Waardoor we het niet bij onszelf kunnen uithouden. Dat is het werk van de Heilige Geest. En als een mens geheel overdekt door die vuile ongerechtigheid, zoals hij zich nu zelf waarneemt, dan te horen krijgt dat zo een rein is, dat kan er nooit in. Dat is onmogelijk. Maar de geest reinigt op eenmaal door het lam in het hart te brengen. Dat is de geest. De Heilige Geest is de geest uit God en doorzoekt de diepte Gods en daarom brengt hij dingen naar boven en in het leven van een mens die er anders nooit zouden zijn. Zowel wat betreft de kennis onze zonde als de kennis van onze reinheid. Want wij weten niets van het werk Gods. Maar Paulus heeft ergens geschreven, maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is dan de geest van de mens die in hem is. En alzo weet ook niemand hetgeen van God is dan de geest van God. Maar wij hebben ontvangen niet de geest ter wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn.
Daarom wordt gezegd dat de geest de diepte Gods doorzoekt. Zo maakt dus de Heilige Geest alle dingen nieuw. En iets van dat nieuwe is nu ook wat wij lezen in onze tekst. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis, die heiden. De Jood Petrus haalt ze naar binnen. Dat kan alleen omdat de Heilige Geest zo gewerkt had bij Petrus. Want zie, de geest die uit de mensen is, die verhoogt, die maakt heilig, die maakt bekeerde mensen, die maakt Joden die zich distantiëren van anderen. De geest die uit de mensen is, gemeente, die doet bouwen op krachten en op deugden van de mens. Maar de Heilige Geest die vernedert en vertedert en doet verstaan dat genade bewezen wordt aan de grootste der zondaren. En dat is het nu wat wij hier lezen. De grootste der zondaren werd Petrus. En daarom kon hij die heidenen binnenhalen. Dat wil ik u nader verklaren, want dat ligt in deze geschiedenis heel duidelijk verklaard. Wat was er gebeurd? Daar wordt zo met nadruk gezegd dat nadat dat gezicht tot Petrus gekomen was, Petrus daar geen raad mee wist. Hij twijfelde. Hij was in verlegenheid, zo kunnen we ook vertalen. Hij twijfelde wat dat gezicht toch mocht zijn. En straks dan komt God en zegt, ga nu maar af en reis nu maar met hen mee, niet twijfelende. Petrus was dus met twijfel bevangen. Tot driemaal toe had hij dat gezicht gezien, dat laken met die onreine dieren. En God had het rein verklaard. Wat God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Zult gij niet vulgair maken. Sta op, Petrus, slacht en eet. Daar was Petrus glad en al van in de war. En hij begreep het niet. Want nu had hij onrein verklaard wat God dus rein verklaarde. Maar hij had niets reins gezien. Want het was allemaal onrein wat hij daar zag in dat laak. Slacht en eet. Moest hij dat onreine eten en dus zich onrein maken. Maar hij was Jood. Waar bleef dan zijn reinheid? Hij was nog geen heiden. En dan kwam er nog iets bij. Wat zouden de mensen er wel van zeggen? Hij stond toch al bij de Joden niet in een goed blaadje. Zie, zo was Petrus aan het twijfelen. Hij kon het maar niet bij elkaar krijgen daar op zijn knieën. Ach, als de paus nu nog wil steunen op de onfeilbaarheid van Petrus, dan heeft hij wel een zwakke bodem, want hier wordt ons Petrus getoond, nietwaar, als iemand die er niets van begrijpt en die maar niet wist wat de wil Gods was. En waarom niet? Omdat er die Jood nog tussen zat. Die was weer naar boven komen kruipen, ondanks alles wat Petrus al eens meegemaakt had en geleerd had. We hebben met de heilige apostel Petrus te maken, verstaat u het? We hebben met die Petrus te maken die die Pinksterrede heeft uitgesproken. Laat ons het bedenken. Maar die Jood die kruipt toch weer ergens naar boven. Een Jood die zichzelf onderscheidt en die dan toch weer beter is en die uitverkoren is. Want het volk der Joden is toch een apart volk. Ziet. Dat is het wat Petrus niet met God eens kan doen zijn. Hij zal het alleen maar met God eens worden als die Jood er tussenuit gaat. En dat is nu geschied. De Jood is er tussenuit gehaald. En daarom lezen we, en als hij dan hen ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Maar dat kost wat. Dat kost wat, gemeente, als de Jood er tussenuit gehaald moet worden. Dat is nog veel zwaarder, geweldiger operatie dan wanneer de goddeloze, de zondaar, de openbare zondaar er tussenuit gehaald moet worden. Maar daar wordt hier dus geschreven over de twijfel. Daar wil ik toch nog eerst wat van zeggen. Die twijfel van bekommernis om het niet verstaan van de wegen Gods. Dat twijfelen in die bekommernis om de weg Gods of om het heil onze onsterfelijke ziel. Dat zullen wij nooit begrijpen, u niet en ik niet, als we nooit de hand in eigen boezem gestoken hebben. En die nooit eruit getrokken hebben, zodat die totaal melaats is. We zijn immers flink, burgerlijk, christelijk, kerkelijk, de een hierin en de ander daarin, maar we zijn allemaal goed en we zijn misschien wel bekeerd in ons eigen oog. Maar nu komt die hand er melaats uit en nu zien we dat en dat wordt ons bestaan, echt ons bestaan. Zoals we dat nu zien, zo hebben we het nog nooit gezien, tot in de kleinste vezels van ons eigen ik en leven toe. Zo eerzuchtig, zo ikzuchtig, zo eigen belang zoekend, zo God onterend, tot in ons eten en drinken. Ja, wat doet dan een mens? Dan wil hij toch zich oppoetsen, dan wil hij toch wat anders worden. Al ziet het dan de buitenwereld niet zozeer, en toch in zijn innerlijk wil hij zich opknappen. Maar we maken het erger. En als nu zo'n schepsel rein verklaard wordt, dat gaat er toch niet in. Nee, de schijn, die wil dat graag aanvaarden. Maar die echt zich zo probeert te verbeteren en het gaat niet. En van de morgen tot de avond wordt hij veroordeeld in zijn hart. Ja, als er dan een stem klinkt. En dat rein is. Dan begrijpt zo'n bekommerde er niets van. En die zal eeuwig in zijn bekommernis blijven. Als hij telkens weer gewaar wordt wat hij werkelijk is, onder het alziend oog van God, nietwaar? Kijk, dan moet er de Heilige Geest aan te pas komen. Die kan alleen maar verandering brengen door het woord. Want ons menselijk verstand kan dat nooit vatten, dat het onreine rein verklaard wordt. Daar komt alles tegen op. Er ook tegen dat evangelie komt alles op. Nu moeten we niet denken dat als nu de Heilige Geest de reinheid van Christus op de onreine legt. Met andere woorden, als we Christus tot schuldvergeving leren kennen, dan moeten we niet denken dat nu zo'n ziel, nadat hij zo Christus al tot schuldvergeving ontvangen heeft, nooit meer in bekommernis wegzinkt. Dan moeten we niet denken dat hij nu altijd maar met het heil in zijn zak loopt en dat altijd maar voor het grijpen heeft. Nee, daar hebben we een veel te hardnekkige ademsnatuur voor. Petrus, de hoogverlichte apostel,
Het Pinksterkind zit op een gegeven ogenblik toch weer met dat Jood zijn in zijn maag. En hij kan er niet overheen. Het moet er tussenuit, maar hoe? Op een gegeven ogenblik, dan is hij toch weer dat kind der Joden. En dan begrijpt hij de wegen Gods niet. We zijn zulke heimelijke, eigengerechtigde, hoogmoedige mensen. Plotseling, dan blijken we weer ergens met onszelf ertussen te zitten. Iedereen moet bekeerd worden zoals ik bekeerd werd. Iedereen moet die weg meemaken zoals ik die weg meegemaakt heb. En die breng ik met nadruk naar voren en goed beklemtonend dit en dat en dat en dat. Want het gaat zomaar niet. Ergens laat een mens zich weer voorstaan op die weg of op die omstandigheden of op die voorwaarden die hij meent te moeten stellen. We willen het zomaar niet laten vallen, net als Petrus die zijn Jood zijn zomaar niet wilde afleggen. De hoogmoed die speelt ons parten voordat wij er erg in hebben. Dat zit ook ons in het vlees, ook hier in onze gemeente. Dan is de een bekeerder dan de ander en de een heeft een weg die weer duidelijker is dan de ander. O, we moeten telkens zo vernederd worden om met ons Jood zijn aan de kant te worden gezet. Opdat Gods welbehagen vrijmachtig en soeverein doorgaat. Zullen we vrede ontvangen en vruchtbaar zijn in 's Heren dienst en voor de naaste, dan moeten wij er met dat eigene tussenuit. Nu treft het ons dat dat twijfelen van Petrus geschiedde op de knieën. Want ik lees in het 20e vers dat de Heilige Geest zegt, zie, drie mannen zoeken u, daarom sta op. Dus hij lag op de knieën. Toen die mannen aan de deur kwamen, die mannen van Cornelius, en toen hij met dat gezicht nog werkzaam was, lag hij op de knieën. Kijk, want er is een groot verschil. Een groot verschil aangaande de twijfel. We kunnen zeggen, gemeente, wie nog nooit getwijfeld heeft, die mag wel eens onderzoeken of het wel recht staat tussen God en zijn ziel. Inderdaad, maar er is ook een twijfel, want allerlei soorten twijfel hebben we. Er is ook een twijfel om te twijfelen. Een twijfel waarin men als het ware zijn zaligheid stelt. Vragen we dan op de man af, ken je een borg voor je ziel? Dan is dat een te hoge vraag. Je wil nogal wat. Alsof we met minder toe kunnen voor tijd en voor eeuwigheid. Zal ons dat niet in de nood moeten brengen, als we op deze vraag niet mogen antwoorden? Van een ander vandaan, van Christus vandaan. Er zijn mensen die juist de twijfel handhaven als een kenmerk van genade. Als een kenmerk van het echte. Ze zijn wel gans en al mis. Ze houden zichzelf op de been. Ze gaan nooit in de dood, terwijl ze over de dood praten, zijn ze nog nooit aan een eind gekomen met zichzelf. En Christus krijgt zijn ere niet. Dat is een twijfel die uit de afgrond is. Maar om die twijfel gaat het hier niet. Trouwens, we moeten ook nog erop letten of het nu gaat om twijfel omtrent de staat onze ziel. Want we kunnen twijfelen aan ons eeuwig heil. En dat kan een zaak zijn die werkelijk terecht is. Maar we kunnen ook twijfelen aan de wil Gods. Wat is nu de weg waarin ik gaan moet? En daarom ging het hier bij Petrus, dat bemerken we wel. Want Petrus die botst bij dat vragen naar de weg telkens op zichzelf. Maar als hij zo tegen dat Jood zijn aanbotst, dan botst hij er tegenaan op de knieën. En dat is nu een voorrecht geweest. Als wij er tegenaan botsen op de knieën, met andere woorden, als we er met God over praten en over worsten. We kunnen ook mijlenver van God wegzwerven en dan ergens ons eigen standje ophouden met de twijfel. Maar als we waarlijk twijfelen aan onze staat, hoe is het met mij voor de eeuwigheid? En zou dat niet een zaak zijn die opgelost moet worden? Mogen we met minder dan de wetenschap dat we geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid toe? Daarom, gelukkig als we die twijfel, indien wij niet geborgen zijn, kennen. Maar dan op de knieën voor het aangezicht Gods. Dat is die heilige twijfel, dat vragen, dat roepen. Dat niet onder Gods oog kunnen komen en toch er naar uitgedreven worden. Die met een valse zekerheid rondlopen, die kunnen nooit zulke mensen verdragen. Die eigenen zich de zekerheid toe zonder dat ze ooit een verloren mens voor God geworden zijn. Zonder dat ze ooit waarlijk als een onreine aan de dag kwamen. Zij leven heen zonder wederbarende genade en hebben aan die twijfelaars die worstelen met God omtrent het heil hunner ziel de grootste hekel. Maar ze kunnen ook niet uitstaan zulke mensen die worstelen en niet de weg weten en nu in twijfel zijn. Want we hebben mensen die altijd precies de weg weten. Ook wel in Ouderkerk. Die kunnen het niet verdragen dat een mens nu eens zo is en dan weer zo. Petrus heeft afgehouden. Petrus heeft gezegd, nee, ik ben een Jood. Ik kan me toch zomaar niet onrein maken. En hoe kan het dan dat God rein verklaart wat onrein is? Dat was de grootste twijfel. En het volgende ogenblik gaat hij daar zomaar met die heidenen op de weg. Nou, dat is ook een dweper. Je weet ook niet wat je aan zo'n man hebt. De ene keer zus, de andere keer zo. Ja, zo is het maar. Als we het verliezen, dan komt net het tegenovergestelde voor de dag. En als we een beetje weet hebben van onszelf en van de wegen Gods, dan verstaan we het ook weer wel. Ja, dan verstaan we het zeer goed en kunnen we zo'n Petrus begrijpen. In ieder geval, gemeente Petrus lag op de knieën met zijn twijfel. En daar bracht hij het zijne voor Gods aangezicht. Ook datgene wat hij als bezwaar tegen Gods woord inbracht. Namelijk dat hij een Jood was. En ik heb onrein genoemd wat God rein heeft verklaard. Maar het is toch onrein. En dan brengen we er alles tegenin. En ziet die arme Petrus, die wordt straks ineens schaakmat gezet door dat machtige woord. Zie, drie mannen zoeken u, daarom sta op, ga af. En reis met hem, niet twijfelende, want ik heb hem gezonden. Daar was de bekommernis van die arme Petrus ineens aan het eind. Alles wordt hem onder de voeten weggeslagen. Hij moet eenvoudig met de mannen mee. God komt tussen beiden. En hoe is het nou Petrus vergaan, gemeente? We gaan met hem mee naar beneden de trap af, naar de poort.
En daar ontmoet hij dan die mannen die zich bekend maken als de mannen van Cornelius. Petrus had niets meer te doen dan te gehoorzamen. Met zijn twijfel was het uit. Hij kon niet meer vragen. Hij kon geen bezwaren meer inbrengen. Hij moest het trapje af. Hij moest naar de poort. En dan horen we hem zeggen tegen die mannen, die heidense mannen: zie, ik ben het die gij zoekt. En wat de oorzaak is er waarom gij hier zijt? En dan gaan die mannen vertellen dat er in Caesarea godvrezende officier woonde, Cornelius geheten, en die heeft hen gezonden. Die mannen die gaan hem vertellen van de goddelijke openbaring die Cornelius ontvangen had. De heilige engel die op bezoek is geweest bij die Cornelius. En de opdracht die die engel gegeven heeft aan Cornelius om te sturen naar Joppe. Want daar is een zekere Petrus, een man Gods, en die zal uw woorden der zaligheid doen spreken. En nu vragen we u, hoe was dat nu Petrus te boeden, als daar die heidenen voor hem staan en hij daar staat en hoort wat zij te vertellen hebben? Die bescheiden dienaren en die godvrezende krijgsknecht van Cornelius, biddende om de woorden van eeuwig leven. En daartegenover die Petrus, en die daar God niet het gewonnen kon geven, die onrein verklaard heeft wat rein verklaard werd van Gods wegen. Wij vragen u, bij wie was nu volgens Petrus de Heilige Geest? Bij hem de apostel of bij die heidenen die daar spraken van de wonderen Gods en die de begeerte van Cornelius uitte dat er woorden der zaligheid mochten komen? Voelt u? Zo was de Heilige Geest bij die heidenen. En bij Petrus, daar was alleen maar de goddeloze. Zo zag hij zich tegenover de heidenen die de vrome waren. En daarom kon hij, moest hij, mocht hij ze uitnodigen, binnenhalen, om met hen in het huis van Simon samen te zijn. En al verontreinigde hij zich nu, dat kon hij niet meer, want hij was een onreine, met de onreine, een goddeloze, die van de wegen en de werken Gods niets verstond. En samen hebben ze zo in het huis van Simon de lederbereider de nacht doorgebracht, terwijl Petrus de Heilige Geest zag bij die heidense mannen en zichzelf als de goddeloze moest waarderen. Gemeente, wanneer kunnen we nu samen op reis naar de stad die fundamenten heeft? Wanneer kunnen we samen reizen naar dat Sion om daar eenmaal voor God te verschijnen, als de een zich uitnemender acht dan de ander? Als je in de ander de zegeningen Gods opmerkt en als je zichzelf als een goddeloze moet verklaren. Kijk, en daaraan ontbreekt het als er tegenstellingen in de gemeente zijn, zoals in onze gemeente helaas worden aangetroffen. Want als daar twee kringen zich handhaven ergens, die eigenlijk min of meer zich tegen elkander afzetten, dan is het alleen omdat men niet de goddeloze in eigen oog is geworden. De een mag het daarbij houden en de ander mag het daarbij houden. En de een mag zeggen dat hij
de weg van bekering zo ziet. En een ander mag bijzonder de naam van Christus noemen. Maar lieve vrienden, zolang we zo ons ergens inkapselen en handhaven tegenover onszelf of tegenover de ander, weet het dat Efraïm Juda benauwd en Juda Efraïm benijdt, omdat men niet goddeloos in eigen oog geworden is om de weldaden, de zegeningen in de ander op te merken, ondanks alle gebreken. Maar is het nu zo geworden dat we met Petrus op de knieën voor God het verloren, dat wij zelf de goddelozen werden en dat we als goddelozen naar de enige herder uitgedreven worden en naar zijn dierbare wonden om daarin heling te vinden van onze hartewonden, zie, dan kunnen we met een ander optrekken. Dan wordt de ander gemakkelijk te hanteren, te ontvangen, te verdragen met alle gebrek. Want dan wordt de liefde wakker die de dingen toedekt. Dan praten we niet met elkaar veel, maar dan zoeken we het woord met elkaar uit te diepen. En in dat woord te graven en niet met elkaar te spreken over die en over dat en over geens, maar met het woord willen wij gevoed worden, om zo met elkander onder de vleugelen van die koning der koningen op te trekken, en om dan het toe te roepen, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. O, daar in dat huis van die Simon de lederbereider, daar is het die avond wonderbaar geweest. Simon, Petrus, twee Joden en drie heidenen. En tezamen hebben ze daar die avond doorgebracht. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Zo hebben ze het goede van des Herenhuis mogen smaken. Och, wat zouden Gods kinderen het goed hebben. En wat zouden ze vruchtbaar zijn voor hun omgeving, als we die les van de Heilige Geest mogen ter harte nemen. Als we die waarlijk mogen verstaan. Want daarin ligt het leven. Maar och, wat zijn we toch ongelukkige schepselen. Maar we moeten dan onszelf wel beschuldigen daarin en het wel onderkennen. Petrus heeft er nog wel eens last van gehad. We komen dat te weten uit de gelaten brief. Petrus, de heilige apostel, het Pinksterkind, die getuigd heeft van die enige naam, die gezegende, opgestane zaligmaker, die gekruist is tot verzoening der zonde. O, wat heeft hij nog weer te kampen gekregen, nog weer een keer, met dat Jood zijn. We lezen ervan in de gelaten brief, niet waar, dat Paulus in Antiochië hem wederstond in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want wat wilde Petrus, hij scheidde zich weer af van de heidenen, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Ja, zo gaat het nu met struikelen en vallen en opgericht worden. Och, zullen we het beter maken? We hebben genoeg om ons de goddeloze te beleiden voor Gods aangezicht. Is het wonder dat we in zijn brieven die hij geschreven heeft in zijn laatste levensjaren, dat we juist daar lezen, zijt met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogvaardige en de nederige geeft hij genade. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. O gemeente, dat woord, dat heeft hij in zijn oude dag geschreven, vlak voordat zijn tent werd afgebroken. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge. Het was een les uit zijn hele leven samengetrokken.
En nu lezen we weer verder, want nu lezen we in onze tekst dus. En des andere daags ging Petrus met hen heen. En sommige der broeders die van Joppe waren, gingen met hem. In het volgende hoofdstuk lezen we dat het er 6 waren. 6 zijn er dus meegetrokken. Dus daar gaan ze straks de volgende dag met 10 over de weg. 7 Joden en 3 heidenen. Nou, Petrus zal dat wel hebben moeten vertellen wat er aan de hand was. Maar die 6 die zijn meegetrokken. Begrijpen doen ze er nog niet veel van, maar er wordt gehoorzaamd. Met hun 10. 7 Joden, 3 heidenen, tezamen 10. 7, och, ik zal er nou maar niet te diep op ingaan, maar die getallen hebben in de Bijbel ook een bijzondere taal. 7, het getal van de volheid. 3 van het afgeslotene goddelijke. Wel nu 10, de wereldkerk. Laat ons er alleen dit maar van zeggen, dat hier dus als het ware een voorbeeld van de wereldkerk is. Hier hebben we de ware ecumene. Joden en heidenen tezamen. Zo zal het zijn op de weg naar Sion. Door de eeuwen heen zullen ze vergaderd worden tot de wijnstok Christus. Jood en heiden. En het zijn mensen. Die Joden die de heerlijkheid zien in de heidenen. En die zichzelf als goddelozen waarderen. Daarom kunnen ze overweg. Omdat de kerk daarin gefaald heeft. Omdat de kerk, de christelijke kerk, zelf weer Joods is geworden in de loop der eeuwen. Hebben ze zich afgezet tegen de Joodse natie. Daar zien we dus net het omgekeerde. Van wat we hier ontdekken bij Petrus. Daar straks dan. Want in de loop der eeuwen heeft de christelijke kerk zich afgezet tegen het Jodendom. Omdat ze zelf Joods werd. Het uitverkoren volk uit de heidenen. En de Joden werden de moordenaars van de Christus. Daar zagen ze op neer. En zodoende zijn de progroms en het antisemitisme gekomen. Dat was de kerk ver van der plaats. Nu moet ze de schade inhalen, zal ze die ooit nog kunnen inhalen. Waar de tegenstelling zo bitter is geworden. Maar goed, zie over de weg, daar gaan ze. De ware ecumene. Joden en heidenen. Ze trekken van Joppe naar Caesarea. Het is een geweldige gang. De eerste zendingsreis van Petrus. Door het Joodse land. De eerste zendingsreis. Maar voortaan zal door de wereld een schare trekken. Dat is de kerk van Christus, het leger van Emmanuel. Om de tegenstanders die zich verheffen tegen het evangelie. Met het zwaard van het woord te treffen. O, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Degene die vrede doet horen en tot Sion zegt, uw God is koning. We kunnen verstaan, gemeente, dat Cornelius daar wacht. Wacht, biddend, uitziend, wat hij antwoord krijgen zal. 4 dagen duurt het. Lees het maar goed na en telt het dan maar op. 4 dagen, we begrijpen niet goed hoe dat mogelijk is. Want de reis van Caesarea naar Joppe en van Joppe naar Caesarea was maar 9 uur gaans. Maar het is telkens des andere dags. Dus tel het maar op. Het werd de 4e dag voordat ze in Joppe zijn aangekomen. Dat is ook een beproeving geweest. Dat zal de bedoeling Gods maar geweest zijn voor Cornelius. Dat hij beproefd zou worden in het wachten. En wat doet Cornelius in die tijd? Hij haalt zijn vrienden en anderen in huis van zijn familie
Want hij wil het woord der zaligheid ook voor anderen laten spreken. Genade maakt mededeelzaam. En is evangelisch van aard in zijn lokken en in zijn nodigen. Hij haalt alles naar binnen. Daarmee heeft hij die tijd gevuld. Zover we kunnen lezen was er dus geen twijfel. Maar was er een stil verbeiden en afwachten en uitzien naar het heil des Heren. Zie daar nu eens in dat huis van Cornelius. Een schare verenigd. Ik zou kunnen zeggen een uitziende gemeente. Een gemeente die uitziet en verwacht. Hongert en dorst, o gemeente, als jong en oud. Zo toch eens in oude kerk mocht uitzien. Naar de woorden van zaligheid. De woorden van leven. Wat zou er dan toch in vele huizen. En ook in de kerk een andere geest zijn. En wat zou er dan toch een levende honger en dorst zijn. Dan valt alles weg wat ons hindert. Maar blijft er één hunkering. Zoals we gezongen hebben in Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal dan bestaan? Maar ook, maar ja, bij u is er vergeving. O waar? Waar is ze? Hoe zal ik ze ontvangen? Waarin zal ik het weten? Dat ook mijn zonde bedekt is. Dat ik vrede met mijn maker heb. Dan brandt het wachten. Maar blijf de Heer verwacht. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel wacht op den Heer. Meer dan wachters op de morgen. O, wie dat wacht, die honger, die dorst, dat uitzien, nu nooit gekend heeft in zijn leven, die leeft met de wereld mee, met zijn lusten en met zijn lasten, om straks weg te zinken in een eeuwige nacht. Verstaan we het, jong en oud, dat we wel eens op onze knieën zinken en vragen, Heer, spreek tot mijn hart. Maak uw woord open. Leer mij erdoor. Door de schriften. Dat ik weet wie Christus is. We kunnen begrijpen. Dat Cornelius. Toen Petrus. Met de zijne. Met die drie. Aan de deur kwam. Dat Cornelius zo aan zijn voeten valt. Och, dat was nog heidens natuurlijk. Aan de andere kant was er toch ook een geweldige eerbied en achting. Daar was nu de man, de apostel, de dienstknecht Gods. Van wie de engel gesproken had, was alles vervuld blijkbaar. De engel had de waarheid verkondigd. Daar was hij om de woorden der zaligheid te horen, te spreken. Daar zou hij ze horen van zijn lippen. Nou, we begrijpen wel dat hij dan aan zijn voeten viel. Ook al was het niet goed. Want immers niet de brenger van het woord zal geëerd worden. Maar hij die de bezitter van het woord is. Wiens woord alleen geldt. En die zelf het woord is. Daarom zegt Petrus, ik ben ook een mens. Sta op. Ik ben ook een mens. Ja, dat had hij geleerd. Dat was er diep in. En dat kwam uit de diepte op het ogenblik. Dat was zomaar niet een praatje. Ja, we zijn allemaal mensen. Ik ben ook maar een mens. Nee, nee. Ik ben ook een mens. Daar had ik nog veel dieper en veel radicaler geleerd nu. Dan toen hij eenmaal in de visvangst zei. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nu was hij niets dan de goddeloze voor God. Want hij had hem onrein verklaard. Wat God erin verklaard had. En nu was hij met die heidenen niets dan een onreine. Die het van genade moest hebben en mocht hebben. En daarom kon hij nu zo makkelijk zijn Jood zijn wegwerpen. Het is wel een Jood ongeoorloofd, zegt hij, om zich te voegen bij een vreemde. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens gemeen of onrein heten zal. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen. Ontboden zeiden. Daar heb je. Zonder tegenspreken staat hij daar. Als een onrein in zichzelf, maar van God te rein geheten. Met de heiden, om alleen van vrije genade te leven. Och, de goddeloos in onszelf, gemeente. Wat wordt het dan zalig en gemakkelijk om met de ander over de weg te reizen. Naar Jeruzalem, de stad onze bijeenkomsten. En dan lezen we zo dat hij die vraag stelt. Daarom ben ik zonder tegenspreken gekomen ontboden zijde. Zo vraag ik dan om wat de reden gij lieden mij hebt ontboden. En met deze vraag zou ik heden willen eindigen. We staan hier nu ruim 3 jaar in de gemeente van Ouderkerk. In de bediening van dat dierbaar evangelie. Zo vraag ik u dan, om wat reden gij mij hebt ontboden. Amen. Zingen we Psalm 105, het 3e vers. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan, en wilt zijn straffen gadeslaan. 3e vers van Psalm 105.
Zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Heere, aan het einde van de dienst zoeken wij uw aangezicht weder met dankzegging dat uw woord mocht uitgaan in het midden der gemeente, dat gij ons nog gesterkt hebt en gesteld hebt op deze plaats om in het midden van onze gemeente uw woord te verklaren. En och, Heere, nu weet gij hoe dat geschiet, hoe wij in onszelf niets zijn en niets vermogen, en telkens weer hopeloos vastzitten.
Maar wat nu van u is, dat zal vrucht voortbrengen. En zo mogen het zijn dat uw woord uitgaat. Dat al het onze niets zij, maar het uwe alleen met die kracht die gij daar weet in te leggen voort mogen gaan in het midden der gemeente. En dat wij zo tezamen uw aangezicht mogen zoeken. Dat we zo tezamen voor uw aangezicht mogen verkeren. Dat we zo tezamen voor u mogen zijn. Dat we de goddelozen in eigen oog zijn. En dat wij uw zegeningen, de kracht van uw woord, in een ander ontdekken. Zodat we de Heilige Geest bij de ander zien. En bij ons de verkeerdheid en dwaasheid. Maar dan kunnen we met elkander over de weg, in gemeenschap, in ootmoed. Ja, dan kan het zelfs zijn, de rechtvaardige sla mij, en het zal weldadigheid op mijn hoofd zijn en mijn hoofd niet breken. Heere, wil gij zo genadig op ons neerzien, en die geest der liefde, die niet zwak is, die niet de zonde zomaar goed praat, maar die wel de zonde bedekt, in het midden van ons doen heersen. Wij bidden u, zegen uw kerk, over het rond der aarde, door de kracht van uw geest en woord. Wil nog zondaren bekeren tot u. O, wij hebben vanmorgen gehoord wie en wat wij zijn. Och, er zijn er zoveel die van hun zonden nog nooit hebben last gehad. Die nog nooit waarlijk daarom de Heere Jezus Christus nodig hebben gekregen tot de reiniging hunner zonden. Heere, wij bidden u, werk door uw geest en woord krachtdadig, opdat er overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zij hun heil zoeken als zij zichzelf moeten veroordelen voor uw aangezicht. Wil zo bekerend door de gemeente gaan, dat er overtuigd worden en wederkeren tot u, verslagen in hun hart, veroordeeld in hun gemoed, om te vragen om de Heere Jezus Christus en zijn zaligheid. Wil gij uw kinderen vertroosten, bevestigen in die genade, ook voortleiden en geef dat we elkander tot een hand en een voet mogen zijn, en dat als we samen mogen komen en met elkander spreken over de dingen van uw woord, dat het dan om dat woord mogen gaan, dat we in dat woord graven, dat we dat woord onderzoeken, dat we in dat woord bevestigd mogen worden, dat we ook ontdekt worden aan ons gemis, opdat we in uw wegen worden geleid. Zo bidden wij u dit alles in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Wees met uw kerk over het rond der aarde, de arbeid der zending, met alle die in hoogheid zijn gezeten. Wij bidden u voor allen, geef hen wijsheid, geef hen te regeren tot heil en welzijn van het volk. Wij bidden u, Heere, wil nog dankzegging hebben voor zegeningen en weldaden, ook in het persoonlijke leven, hoewel elders wonend, maar toch ook de prediking uit de gemeente wel beluisterend, zo we hoorden, komen wij tot u met de familie van Herk uit Berkenwoude, om u te erkennen en dank te zeggen voor de weldaden die gij hen geschonken hebt, in een weg van huwelijk en zegen. Wil gij hen verder genadig bewaren en dragen, en uw zegen door uw woord nog schenken. Hoor ons, o God van alle barmhartigheid, om Christus, uw Zoons wil alleen. Amen. Gemeente, laat ons zingen van Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3.
verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.